Goed, bij deze is de vergadering geopend. We beginnen met het eerste punt. Een aankondiging van onafhankelijk raadslid, de heer Julien Darquen, gaat uit de MR. Meneer Darquen, wilt je dat even toelichten? Of?
Ja, dank u wel en goedenavond iedereen. Ik denk dat dit een gewone privébeslissing is. Ik was niet meer eens met de interne werking van mijn fractie. En ik denk dat het belangrijk is om uw persoonlijke waarde te kunnen verdedigen. En daarom heb ik zo'n beslissing genomen. Mijn toekomst gaat nu als gemeenteraadslid als onafhankelijk. En ik ben 100% overtuigd dat dit de juiste beslissing is. En voor mij, maar ook voor alle inwoners van Beersel die in de toekomst een beroep willen doen op mijn diensten. Voilà, dank u wel.
Oké, dank u. Hiervan is dan kennis genomen. Het tweede puntje, de notulen van de gemeenteraad van 27 februari. De goedkeuring, zijn daar opmerkingen? Kunnen we die goedkeuren? Dank u. Het derde punt, het centrale kerkbestuur, de jaarrekening 2024, de goedkeuring ervan. Zijn daar vragen of opmerkingen rond? Kunnen we dat goedkeuren? Oké, dank u. Nummer 4, asfaltering in verschillende straten. Jo.
Ja, de opdracht. We hebben vorig jaar twee opdrachten gedaan in twee delen. Asfalteringen van verschillende straten. En dit is de eindafrekening. Ik ben vorig jaar daarmee twee keer naar de gemeenteraad geweest, omdat het eindbedrag eigenlijk met 10% overschreden was. Vandaag keuren we de eindafrekening goed.
Kunnen we dat goedkeuren? Kunnen we dat goedkeuren? Ja, dank u. Agenda punt nummer 5, de toetreding tot de aankoopcentrale DOCO.
Ja, DOCO VZW is de dienst ter ondersteuning van het katholiek onderwijs. Het is eigenlijk een aankoopcentrale. En wij zijn eigenlijk altijd op zoek om onze schoolboeken en andere werkboeken en zo te kopen via de goedkoopste verkopers. Hè. En raamcontracten zijn daarvoor eigenlijk dikwijls zeer interessant. Dat we toetreden tot dit raamcontract wil niet zeggen dat we niet meer op andere plekken op de markt kunnen gaan. Dus, maar het geeft ons alleen meer kansen op de aankoopmarkt voor de aankoop van schoolboeken in onze gemeenteschool.
Dank u. Agenda punt nummer 6, installatie en eetaflevering van de effectieve leden van de politieraad. Dit is een... DOCO, hebben we juist gedaan, ja. Puntje 6, dus de kennisname van de eetaflevering en installatie van de effectieve raden van de politieraad. Zijn daar vragen over? Puntje 7, opnieuw een kennisname van de staat van samenstelling van de leden van de kerkraad, Sint Lambertus Beersel. Opmerkingen of vragen? Agenda punt nummer 8, de lijn, de aanduiding van vertegenwoordigers voor de algemene vergadering. Jullie krijgen een stembrief.
Thank you.
Het volgende puntje, agenda punt nummer 9 voor Providentia, aanduiding vertegenwoordigers van de buitengewone vergadering, algemene vergadering. Agenda punt nummer 10, CREAT Services, aanduiding van de vertegenwoordigers en goedkeuring agenda, buitengewone algemene vergadering van 25 maart, een bekrachtiging van, het college, van de collegebeslissing. Kunnen we die goedkeuren? Ja, nu moet er over gestemd worden? Nee. Oké, dank u. Agenda punt nummer 11, FARIS, aanduiding vertegenwoordigers en goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 28 maart.
Moeten we daarvoor? Moeten we daar niet voor gestemd worden? Zouden we nog moeten stemmen?
Bekrachtiging.
Is dat een bekrachtiging ook?
Ja. Ja, dat is ook een bekrachtiging. Oké, dank u. OVSG, ook een bekrachtiging van het college van de algemene vergadering op 2 april 2025 voor de aanduiding van vertegenwoordigers en goedkeuring van de agenda. Kunnen we dat goedkeuren? Dank u. Agenda punt nummer 13. Dat zijn, en verder zijn een aantal huishoudelijke reglementen die Laura kort gaat toelichten. En als er vragen zijn, worden die beantwoord door de betrokken schepen.
Super, dankjewel meneer de voorzitter. Goedenavond iedereen. Dus vorige maand zaten we hier ook op 27 februari. Dan werd er door de gemeenteraad het participatiepact en het kaderreglement goedgekeurd. Om even op te frissen, het participatiepact, daarin wordt beschreven hoe we met welke initiatieven van inwoners, hoe dat zij betrokken kunnen worden bij het beleid. Dat is het participatiepact. Ook hebben we toen het kaderreglement goedgekeurd. In het kaderreglement wordt er beschreven hoe dat de adviesraden samengesteld kunnen worden, bijvoorbeeld. En wat staat er nu op de agenda? Jullie hebben dat kunnen zien. Van punt 13 tot en met punt 22 staan 10 huishoudelijke reglementen. Waarom 10? Omdat we heden 10 adviesraden hebben. En bij de goedkeuring van een nieuw participatiepact en een kaderreglement is het ook essentieel om het huishoudelijk reglement aan te passen, aangezien dat grotendeels gebaseerd is op het kaderreglement. Dat allemaal achtergrondinformatie. Dus wat zien we hier? De afgelopen weken hebben de adviesraden zich gebogen over die aanpassingen. En zij kregen inzage in zowel het participatiepact als het kaderreglement en evenals hun bestaand huishoudelijk reglement, dat tot op vandaag nog altijd geldt. Na grondige besprekingen door deze betrokken burgers ligt vandaag het resultaat van die besprekingen voor jullie. En als schepen van participatie kan ik toch wel zeggen dat we trots mogen zijn over dit proces. Dat is voor de inzet van alle betrokkenen die heel hard hun best hebben gedaan voor die documenten vandaag klaar te hebben. En vanavond vraag ik om deze huishoudelijke reglementen goed te keuren aan jullie. En mochten jullie vragen hebben over een specifiek huishoudelijk reglement, dan kan je die vraag richten tot de betrokken schepenen. Dank je wel, meneer de voorzitter.
Goed, zijn hier... We gaan dat punt per punt stemmen, vermoed ik. Zijn hierover vragen? Ja, Klaas.
Voorzitter, het is een beetje ironisch. Eerst staat er op de agenda een reglement voor een adviesraad lokale ondernemen Beersel, dat dus als doel heeft om vooral lokale ondernemingen te stimuleren. En vervolgens staat er dan een reglement op de agenda voor een adviesraad dat letterlijk in zijn doelstellingen zegt dat zij acties rond Fairtrade met het Fairtrade-label wil opzetten. En dat is dus contradictorisch met het vorige punt van lokale handel. Want, breaking news, Oxfam die verkopen geen vlees van onze lokale benenhouwerij en geen geuze van Hanses. Dus dat is nogal contradictorisch om enerzijds hier een reglement voor de lokale ondernemingen te stemmen, om vervolgens dan eigenlijk een reglement te stemmen voor een adviesraad dat juist het tegenovergestelde beoogt en eigenlijk de monopoliepositie van gemeentelijk geld exploiteert en daarbij dus ook lokale ondernemingen uitsluit. Bovendien zijn wij van oordeel dat dit geen lokale taak is, dit geen lokale functie is. Wij moeten ons focussen op onze gemeentelijke kerntaken, veiligheid, mobiliteit, lokale economie, ruimtelijke ordening, infrastructuur, welzijn, Vlaams karakter. Punt. Internationale samenwerking, dat lees ik hier allemaal in het huishoudelijk reglement Mondiaal Beersel. Internationale samenwerking, ontwikkelingssamenwerking, wereldburgerschap, dat zijn volgens mij geen bevoegdheden van een lokaal bestuur. Ik heb begrepen dat er ook liberalen zijn in de meerderheid. De tussenkomsten van Maurits van der Heijden daar in het Vlaams parlement is over beluisteren. Die maakt daar permanent brandhout van. Dus als u straks in plaats van in de nieuwsbrief van de liberalen daar brandhout van wil maken, doe dat dan ook onmiddellijk in uw stemgedrag. Want wij lezen dus nu in dat voorliggend reglement, waar waarschijnlijk van zal gezegd worden, ja, maar dat kost ons geen centen, dat daar de deskundige mondiaal beleid bij moet betrokken worden bij die vergaderingen. Dus dat is een ambtenaar dat daar altijd moet bij zijn. Andere ambtenaren die occasioneel aansluiten in het kader van een bepaalde thematiek. Ook de verslaggeving van die adviesraden moet opgemaakt worden door die ambtenaar. Dus met andere woorden, hier worden publieke middelen ingezet van een gemeentebestuur voor een niet-gemeentelijke taak. Dat is niet waar de kiezer ons voor gemandateerd heeft en daarom zullen wij hier tegen dit specifiek punt tegenstemmen.
Kan ik daarop
reageren? Ja, Laura.
Ja, dank u wel voor uw vraag, Klaas. Eerst en vooral, in uw pleidooi hoor ik twee argumenten. Enerzijds van wereldburgerschap en internationale solidariteit. En anderzijds hoor ik ook tegenargumenten tegen het fair trade model als economisch model. Dit heb ik onthouden uit jouw pleidooi en ik geef daar graag een antwoord op. Eerst en vooral, wereldburgerschap is geen strijd tegen lokale belangen, maar een aanvulling. Dat is ook vanuit VVSG aanbevolen om als lokaal bestuur hier op te werken. En dat is ook wat wij doen. Zoals je weet is de wereld met elkaar verbonden en wat er elders gebeurt heeft ook gevolgen voor hier. Het bevorderen van duurzame ontwikkeling, internationale solidariteit en mondiaal burgerschap betekent dat we verantwoordelijkheid nemen voor de wereld waarin we leven. Het versterkt onze positie hier in Beersel, maar ook op wereldtoneel. Voorbeelden daarvan zijn duurzame handel en investeringen dat we doen. En dan over fair trade. Fair trade is niet tegen de markt. Dat is een hele belangrijke nuance dat ik niet hoor in jouw pleidooi. Maar juist voor een eerlijke markt. Het zorgt ervoor dat producenten in het zuiden een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en arbeidsomstandigheden verbeteren. Dat is niet alleen goed voor de mensen daar, maar stimuleert ook duurzame handel, wat op termijn ook voordelig is voor onze lokale handel hier. Het zorgt voor meer transparantie en ethische handel, wat ook belangrijker wordt voor onze consumenten hier in Vlaanderen. Het is dus eerder een win-win situatie, een en-en-verhaal. Dus uw vergelijking klopt dus niet. Dat is wat ik er zeker over kan zeggen.
Dat de lokale handelaar, de lokale beenhouwer of drankhandelaar als win-win heeft bij het opzetten van die fairtrade-acties? Ik begrijp het niet goed.
Wij stimuleren het belang daarvan. Ja, dat is ook mijn antwoord.
Goed, dank u. Nog vragen? Dan gaan we hierover... We gaan reglement per reglement stemmen. Dus agendapunt nummer 13, goedkeuring, huishoudelijk reglement, adviesraad, LOB.
Ja.
Agendapunt nummer 14, goedkeuring, huishoudelijk reglement, adviesraad, Mondiaal Beersel. Zijn daarover vragen? Kunnen we dat goedkeuren? Dan zullen we stemmen, hè.
Ja.
Agendapunt nummer 15. Goedkeuring huishoudelijk reglement sportraad.
Ja.
Agendapunt nummer 17. Goedkeuring huishoudelijk reglement cultuurraad.
Ja.
16, goedkeuring huishoudelijk reglement jeugdraad.
Voorzitter, leden die zich tot de jeugdraad bij de jeugdraad willen aansluiten, we hebben begrepen in het huishoudelijk reglement dat daar een brede algemene communicatie voor naar de burgers zal worden ontplooid, zodanig dat dus iedereen die lid wil worden van die jeugdraad daar ook de gelegenheid toe krijgt. Hoe zal die communicatie zich juist exact vertalen, want ik denk dat het inderdaad belangrijk is dat niet alleen de organisaties, maar ook mensen die geen lid zijn van een vereniging kunnen aansluiten.
Ja, super, dank u wel voor deze essentiële en hele belangrijke vraag, want communicatie is superbelangrijk. Als dit vanavond wordt goedgekeurd, je kon dat ook al zien op de website. Heden, als je op de website gaat, ga je naar participatie en dan zie je eigenlijk dat er al een pagina klaar staat. Want dan staat er heel duidelijk dat dit vandaag gebeurt, dat wij vandaag gemeenteraad hebben, dat wij dit vandaag mogelijk gaan goedkeuren. En dan staat er ook, als dit wordt goedgekeurd, dan komt er een oproep naar de Beerselaars voor in alle adviesraden om u aan te melden. Dat staat daar duidelijk in. Die pagina gaat ook veranderd worden. Als we dat vanavond goedkeuren, dan gaat er een invulformulier komen en daar gaat dat ook op staan. En dan zal de communicatiediensten gaan kijken, afhankelijk van welke doelgroepen dat er nodig zijn, gaan zij de gepaste communicatiestrategie gebruiken voor het gepaste doelpubliek. En dat zullen we dan bekijken hoe dat loopt. Maar ik vind dat een hele goede vraag, want het doel van iedereen is natuurlijk dat er ook leden zijn in een adviesraad, dat burgers hun stem kunnen geven, daarvoor dient een adviesraad. Dus we gaan daar zeker op inzetten.
Dank u. Nog vragen? Kunnen we dan stemmen voor het huishoudelijk reglement jeugdraad? Ja. Ja, we zullen daar beginnen.
Ja. Ja. Ja.
Ja. Ja. En ja. Agendapunt nummer 17, goedkeuring huishoudelijk reglement cultuurraad. Zijn daarover vragen? Nee, dan kunnen we stemmen.
Ja.
En ja. Agendapunt nummer 18, huishoudelijk reglement, goedkeuring huishoudelijk reglement adviesraad bibliotheek. Zijn daarover vragen? Dan kunnen we stemmen.
Ja.
Ja. Agendapunt nummer 19, goedkeuring huishoudelijk reglement Gekoro. Zijn daarover vragen? Kunnen we stemmen?
Ja. Ja.
Ja. Ja.
En ja. Agenda punt nummer 20, goedkeuring huishoudelijk reglement Milieuraad. Zijn daarover vragen? Kunnen we stemmen?
Ja. Ja.
En ja. Agenda punt nummer 21, goedkeuring huishoudelijk reglement Seniorenraad. Vragen? Kunnen we stemmen?
Ja.
En ja. Tot slot, agenda punt nummer 22, goedkeuring huishoudelijk reglement lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning. Vragen? Kunnen we daarover stemmen?
Ja.
En ja. Volgende punt, een motie betreffende de oprichting van een eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde. Die motie werd ingediend door Kurt. Klaas, ga jij dit toelichten?
Als u mij dat toestaat, voorzitter, zal ik dat doen. Ik ga ook voort op de voorbereiding van Kurt. Collega's, de motie die vandaag voorligt gaat eigenlijk over het garanderen van veiligheid en het tegengaan van straffeloosheid op ons grondgebied. We stellen vast dat steeds vaker daders die op ons grondgebied misdrijven plegen, eigenlijk misbruik maken van de wetgeving door te wisselen van taalrollen, het zogenaamd taalshoppen. Ze kiezen daarbij dus doelbewust voor een Franstalige rechter in ons kiesgerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde in de hoop en de wens en de doelstelling op mildere straffen, seponering of vrijspraak, wat dus ook casuïstiek kan aangetoond worden. Dat leidt tot vertraging, tot rechtsongelijkheid en groeiend wantrouwen bij onze inwoners tegenover justitie. Het is ook een pleidooi dat eerder al geuit werd door voormalig procureur des Konings en huidig drugscommissaris Inne van Wijmeers. Nu, wat wij hier eigenlijk vragen, is niets nieuws. Het is bijna een letterlijke motie van de motie die hier enkele jaren geleden door de N-VA werd ingediend toen ze nog in de oppositie zaten. Nu, intussen maakt die partij deel uit van de federale meerderheid, maar in het federaal regeerakkoord is daar niets meer van terug te vinden. Het is zelfs zo dat wie zeer goed opgelet heeft, zag dat in de eerste versies van het federaal regeerakkoord het wel was opgenomen, maar in de definitieve versie was gesneuveld, wellicht ja, onder druk van de Franstaligen. Wij hebben daar het raden naar. Het is dus zaak, collega's, om die eis hier te gaan hernieuwen en signaleren aan de hogere overheid dat die ook gehandhaafd blijft en vooral hypernoodzakelijk blijft. Wij vertolken daarmee met deze motie ook de stem van het Toekomstforum. Het collectief van 35 burgemeesters van Halle-Vilvoorde, ook zij, hebben bij en vooral voor de regeringsvorming uitdrukkelijk gepleit voor een eigen volwaardige rechtbank voor Halle-Vilvoorde om die problemen van straffeloosheid, taalshoppen aan te pakken. Maar daar is dus geen gevolg aan gegeven. Wat wij dus vragen is eigenlijk eenvoudig een eigen gerechtelijk arrondissement met Nederlandstalige rechtbanken op ons eigen grondgebied om straffeloosheid tegen te gaan op ons eigen grondgebied. Ik reken op jullie consequentie en steun. Dank.
Jo.
We hebben met 35 burgemeesters over de verschillende kleuren heen inderdaad in dat memorandum gepleit voor een eigen rechtbank. Ik denk dat die ideeën vandaag bij de parlementen gekend zijn. Misschien is Kurt daar nog en is hij er al aan begonnen in het federaal parlement. Maar ik denk dat ieder niveau zijn werk moet doen nu. En dat is in de Kamer. De kiezer heeft daarvoor onder andere Kurt aangesteld. Ik denk dat hij zijn werk daar moet doen. Maar dat wij in de gemeenteraad ons niet moeten bezighouden met elke keer over een problematiek te debatteren die op een ander bestuurlijk niveau geregeld moet worden. Wij gaan die motie dan ook niet goedkeuren.
Ja, Klaas.
Ik heb van de burgemeester dat hij eigenlijk zegt dat dit niet het juiste gremium is om een dergelijke motie in te dienen. Nu, de motie roept de federale regering op tot actie om de veiligheid van onze lokale gemeenschap te garanderen. Dat lijkt mij in primo een zaak van gemeentelijk belang. En in die context is de gemeenteraad dus het perfecte orgaan om de stem van onze inwoners en de veiligheid van onze inwoners te gaan garanderen. U zegt, ja, u zit daar in het parlement of Kurt zit in het federaal parlement. Doe het daar. Goed argument, waren het niet dat al onze voorstellen ter zake door de partijen van deze meerderheid worden weggestemd. Dus ik zou willen oproepen om de comedie ter zake wel te stoppen. Ten meer dat deze motie hier enkele jaren geleden ook al is neergelegd. Ze is toen goedgekeurd, maar ze kwam weliswaar van een andere partij die nu in de meerderheid zit. Het enige wat wij vragen, dat naar aanleiding van het nieuwe federaal regeerakkoord opnieuw het signaal vanuit Beersel en andere gemeenten in Halfvilvoorde wordt gegeven, dat wij onze eis hernieuwen, dat die nog altijd hyper noodzakelijk blijft.
Oké, dank u. Dan gaan we over deze motie stemmen.
Nee.
En nee. Dan komen we nu aan de mondelinge vragen. De eerste mondelinge vraag werd gesteld door mevrouw Ekker over de aanwezigheid van asbest.
Dank u, voorzitter. Inderdaad, vorige maand waren we op deze gemeenteraad getuigen van een uiteenzetting gebracht met de nodige bravoure door collega Slotemans in zaken FC Dorp. Nu, in zaken werd door de man beweerd dat er onder andere in het gebouw, kantine, kleedkamer, dak asbest aanwezig zou zijn en dat deze asbest ook vrijkomt, zodat er bij gevolg een reëel gevaar bestaat voor spelers en toeschouwers. Nu, ik wens mij te richten daartoe tot de schepen van patrimonium met de nodige vragen in deze zin. Dat verhaal over de aanwezigheid van asbest betreft dit fake news? Of is er inderdaad aan de aanwezigheid van asbest in de lokale accommodatie van FC Dorp? En wat zijn de desbetreffende maatregelen die de gemeente meent te moeten nemen hieromtrent?
Ja. Dank u wel, collega, voor deze vraag. Inderdaad, collega's, ik zeg dank u wel, omdat ik denk dat deze raad deze vraag verdient. Ik verklaar me nader. U herinnert zich nog allemaal het geanimeerde debat op de vorige gemeenteraad, waarbij een lid van deze raad het gemeentebestuur grote verwijten maakte met betrekking tot de voetbalaccommodatie te Dorp. Het gemeentebestuur werd verweten geen toekomstvisie te hebben over deze infrastructuur, geen overleg te voeren met de club, de voetbalvelden slecht te onderhouden en de recente restauratie van de kleedkamers en sanitair werd afgedaan als puur amateurisme. Tot 2 maal toe zelfs werd het geridiculariseerd met de term bricolage. Al deze aantijgingen heb ik als bevoegd schepen ter zitting weerlegd. Ik wil nogmaals benadrukken dat deze uithaal door het bestuur niet wordt gesmaakt. En ik kan me tevens voorstellen dat onze diensten en zeker de rechtstreeks betrokken medewerkers zich erg in hun beroepseer moeten gekwetst voelen. Eén bewering echter, namelijk het acute asbestgevaar voor spelers, jeugdspelers, trainers en bezoekers, dat totaal onverwacht en met veel bravoure hier werd aangebracht door raadslid Slotemans, bleef wel hangen. Iedereen van jullie kon de dramatische tussenkomst aan horen, met name hoe van het verouderde asbesthoudende dak van de kantine en kleedkamers brokken golfplaat loskwamen en een asbest vrijkwam met gevaar voor spelers en publiek. Geen lichte beschuldigingen, collega's, want asbest is immers een stille doder die spijtig genoeg jaarlijks vele honderden slachtoffers maakt in ons land. Indien de beschreven wantoestand zou bewaarheid worden, betekent dit dat het huidige gemeentebestuur zwaar nalatig is geweest en een loopje neemt met de heersende wetgeving. Maar vooral met de gezondheid en het welzijn van alle gebruikers en in het bijzonder van die vele jeugdige spelers waar collega het over had. Het is bij gevolg vanzelfsprekend dat wij als bestuur een dergelijke bewering door een raadslid en dit op een openbare vergadering als de gemeenteraad zeer ernstig nemen. En wij kunnen ons dan ook voorstellen dat dit bij spelers, bestuur en ook bij ouders, voor heel wat ongerustheid heeft gezorgd. Als reactie hierop wil ik de Raad vandaag enerzijds de belangrijkste elementen uit de betrokken regelgeving voorleggen en anderzijds rapporteren op basis van stavingsdocumenten over de reële situatie in Rillerweide, de sportaccommodatie van FC Dorp. Kort, uit de regelgeving onthouden we dat sinds 1998, dat is al een hele tijd geleden, de productie, de verandering of het hergebruik van asbesthoudende materialen totaal verboden is. Dat betekent dat bij nieuwbouw of verbouwing geen asbesthoudende materialen kunnen gebruikt worden. Daarnaast is het toch ook goed om te weten dat voor gebouwen van voor 2001 een asbestattest op basis van een asbestinventaris verplicht is bij verkoop en dat dit zelfs zal verplicht worden voor alle gebouwen vanaf 2032. Ik hoor u zeggen, het gebouw wordt niet verkocht, dus dat speelt geen rol. Maar daarnaast moet ik aangeven dat de federale arbeidswetgeving sinds 1995 elke werkgever verplicht een asbestinventaris op te stellen voor alle gebouwen waar hij personeel te werk stelt en dit ongeacht de leeftijd van het gebouw. Deze verplichting geldt daarnaast ook voor scholen, kinderdagverblijven en gemeentegebouwen. Dus ook voor sportaccommodatie Rillerooheide. Ik geef nog mee als informatie dat een asbestinventarisattest beschrijft hoe een gebouw asbest bevat, wat de staat daarvan is en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden. Het is dus, denk ik, voor ons allemaal duidelijk dat zo'n dergelijke asbestattest, asbestinventaris en asbestattest, het referentiedocument is dat hier uitsluitsel kan geven over de aanwezigheid van asbest op Rillerooheide. Ik wil u dan ook de asbestinventaris tonen. Dat is een vrij lijvig document. Ik ga het nu helemaal tonen, maar de belangrijkste zaken erbij. Het is opgemaakt door AB Vinsot en het gaat wel degelijk over voetbalveld Dworp. Zo'n document bevat een hele lange inleiding over de wettelijkheden. Dat gaan we skippen. Maar indien gevraagd kan die asbestattest zeker bij het verslag gevoegd worden. En we gaan dan direct naar pagina 12... een beetje rapper gaan, waar het gaat over de realisatie, ja, met een korte inleiding. En vooral deze tabel, een samenvattend tabel, is zeer duidelijk. Er zijn verschillende onderdelen. 1. De asbesttoepassingen die in volgende lokalen werden aangetroffen. Er wordt 1 melding gemaakt van een asbestcement schoolbord, een krijtbord eigenlijk, ik laat u straks de foto zien, die dus 10 jaar geleden ongeveer werd aangetroffen in kleedkamer 1 en waar, veronderstel ik, de trainer wat aantekeningen op maakte voor zijn ploeg. Die staat vermeld in de asbestinventaris. Daarnaast wordt er een rubriek voorzien, asbesttoepassingen die zich nog in volgende lokalen kunnen bevinden. U ziet daar staan nihil, geen enkele. Dus in geen enkel lokaal, in geen enkele structuur van dat gebouw is enig spoor van asbest te vinden. Volgende lokalen werden niet bezocht, geen enkel, nihil. Alle lokalen zijn dus bezocht. Dus van de linker tot de rechterkant, van de onderverdieping tot het gelijkvloers en tot het dak is alles bezocht. Hier zeg ik het niet juist, want er is 1 ding niet onderzocht, dat zullen we straks zien, dat is het dak zelf. Belangrijk is dat er nog 1 vermoeden van asbest was, met name in de kantine, achter de toog ligt een linoleumlaag, die werd bemonsterd en na onderzoek werd ook die asbestvrij verklaard. Ik ga even verder naar de conclusie. Ik laat u ook, dit is de volledige, dus het gedetailleerd verslag, dus per lokaal. Dus je ziet hier in kleedkamer 1 is er 1 vezelcementbord. Het wordt door de onderzoeker aangeduid als in goede staat. Ja, dat vezelcementbord bevat mogelijk asbest. Buitenkant van het gebouw, toch wel belangrijk in functie van de opmerking die hier gemaakt werd, buitenkant van het gebouw bevat vezelcement golfplaten in goede staat, plus het okje achteraan in dezelfde platen. Er is geen staal genomen op vraag van de klant, met reden het bouwjaar 2005. We zullen straks zien aan de hand van een collegebesluit dat dat dak vernieuwd is op basis van een beslissing in de gemeenteraad en van een beslissing in het Schepencollege in december 2021. Ja. Dus lang na de periode waarop het gebouw of waarop asbest niet meer mocht gebruikt worden. Hier ziet u de foto van het krijtbord dat op dat moment door de onderzoeker als mogelijk asbesthoudend is aangeduid. Een bord dat overigens niet door gemeente Beersel daar was opgehangen. Als we dan naar het identificatierapport van de linoleum kijken, want dat was dus een mogelijke vraag, dan kunnen we hier ook het besluit lezen dat de analyses uitgevoerd op het materiaalmonster van de linoleum dus toelaten dat dit geen asbest bevat. Conclusie. De volledige accommodatie werd onderzocht. U kan dat lezen in het rapport. En er werd in geen enkel lokaal asbest aangetroffen. De vinyl in de kantine werd dus destructief onderzocht, dat wil zeggen met staalnamen, en is asbestvrij verklaard. Er is wel een klein krijtbord, asbestcement schoolbord, zoals we die vroeger in alle klaslokalen terugvonden, in één kleedkamer. Het werd in goede staat bevat. Met andere woorden, daar komt wellicht geen asbest vrij. Het is door onze diensten bij de renovatie afgenomen, want de kantines werden hertegeld. Die renovatie ging door 2023-2024. En u heeft inderdaad kunnen lezen dat het dak niet werd onderzocht, want het dateert van na 2025 en is de facto asbestvrij. Ik wil u daar ook het collegebesluit over tonen. Het juiste document. Een momentje. Ja, ik krijg het nu even niet open. Ik was ver. Hier ziet u het collegebesluit met datum 21-12-2005. Ja, dus 6 jaar na het waarop het verboden was om nog asbest te gebruiken. Het werd gegund aan een lokale aannemer en de werken werden uitgevoerd en opgeleverd naar behoren. Dus dat betekent dat wij het dak vernieuwd hebben. U heeft de collegebeslissing van 2005 kunnen zien. Het werd volledig gerenoveerd. Het oude dak werd verwijderd. Het werd volledig gerenoveerd. En zoals ik zei, de opdracht werd gegund aan een lokale aannemer die de werken correct heeft uitgevoerd. En gezien dus de datum van uitvoering is het onmogelijk dat er asbest is gebruikt in de nieuwe vezelcementen dakbedekking waar, we hebben het hier straks gehoord, asbest zou uit vrijkomen en een gevaar betekende voor de spelers, in het bijzonder de jeugdspelers. Ik wil dus op basis van het vorige concluderen, collega's. In eerste orde kan ik zeggen dat er dus geen asbest aanwezig is en dat de bewering die we hier konden aanhoren, dat het vrijgekomen asbest uit de dakbedekking is manifest onjuist. Er is bij gevolg geen gevaar voor de volksgezondheid. En de gemeente is niet nalatig geweest en is in orde met de regelgeving. In tweede orde, omwille van de noodzaak aan concrete informatie, maar vooral om de ongerustheid bij het publiek die er toch is gewekt door deze tussenkomst weg te nemen, zal het gemeentebestuur hierover een brede communicatie voeren. En tevens zullen wij vragen aan het bestuur van FC Dworp om dezelfde communicatie te voeren via hun interne kanalen om spelers, bezoekers en ouders gerust te stellen. En tenslotte wil ik zeggen, met respect voor de rol voor de oppositie, de diverse fracties hier in deze raad en ook de eigenheid van alle raadsleden, wil ik toch van deze gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen tot het behoud van een serene en respectvolle debatcultuur in deze raad. Enkel gebaseerd op feiten en niet op veronderstellingen of onwaarheden. Dit is wat Beerselaar van hun verkozenen verlangt. Dit kan onze geloofwaardigheid enkel ten goede komen en bij de burger zeker meer waardering opleveren voor de lokale politiek. Ik dank u, collega's.
Dank u, Jan.
Persoonlijk feit, zou ik zeggen.
Wacht, Klaas eerst en dan mag je.
Ja, mooi in tweetje moet ik zeggen tussen de oppositie, wat zeg ik, de fractieleider van de CD&V en de schepen om een opposant te treffen. Mooie afleidingsmanoeuvre trouwens ook, om de kern van de zaak natuurlijk. De totale negligence in het kader van het kunstgasveld, om daar eigenlijk een afleidingsmanoeuvre voor te bedenken. Mooi. Maar kijk, wanneer bestuursleden van een vereniging mij melden, gelijk wat. Dat er asbestplaten, dakplaten aan het verweren zijn. Ik ben geen asbestdeskundige, mea culpa. Ik ga dat ook niet controleren, ik kan dat niet. Maar als mij dat gemeld wordt, dan vind ik het mijn plicht als raadslid om dat hier ook te vertalen op een gemeenteraad. Dat is mijn taak. Ik weet dat mij dat nooit in dank zal worden afgenomen. Als hier iedereen gewoon ja knikt en ja zegt, dan zijn hier een hele goeie. Als je je mond open doet, zijn dat een slechte. Kijk, ik krijg ongerustheden, signalen, wat dat betreft. Ik vind dat niet uit. Hè. Kijk, ik heb veel hobby's, maar het uitvinden van het feit dat er asbestplaten liggen op een sport, op een lokaal van een sportvereniging, dat hoort daar echt niet bij. En ik vind, als die signalen mij worden gegeven, dat ik die hier moet veruitwendigen. En daar zal ik mij nooit voor verontschuldigen.
Dank u.
Dus naar aanleiding van het punt van op het vorige gemeenteraad zijn wij ook, als we zijn Beersel, ter plaats geweest om eigenlijk ook ons job te doen en dan met onze eigen ogen te kunnen zien wat er juist aan de hand was, omdat wij twee versies hier op de gemeenteraad gehoord hadden. En wij hebben opgemerkt dat eigenlijk dat er inderdaad opfrissingen geweest zijn, omdat er werken door de ene dat is, spreekt men van werken, waar we zien dat dat wel een opfrissing is. En wij zien ook dat er een aantal andere zaken nodig zijn. Wij wachten sowieso ook op de analyse. We hebben vernomen dat er adviezen gevraagd zijn door de schepen. Maar sowieso hebben we gezien dat de huidige gebouwinfrastructuur niet meegeëvolueerd is met de tijd. En de groei van de club, het is wel een toch deftig club met veel spelers, met veel medewerkers, vrijwilligers. Er zijn wel, het was niet de bedoeling vandaag om dit aan te kaarten, maar wel aanpassingen nodig. Om maar één te noemen, een aparte extra kleedkamer voor de opkomst van de dames- en meisjesvoetbal. Maar nog andere zaken nodig.
Kunnen we wel tot het onderwerp asbest blijven, alstublieft? Dank u.
Dus zeggen dat alles goed geëvolueerd heeft, is niet helemaal correct. We zouden graag, en dat is al eerder gezegd en gevraagd, om commissies te kunnen organiseren over een aantal belangrijke dossiers, zoals dit dossier, te kunnen samendenken en een visie. En we zijn ook vragende partij, als we zijn Beersel, om een echt mooie en voor de toekomst visie te ontwikkelen. Dank u.
Ja. Dank u.
Moeten we daarover stemmen?
Moeten we daarover stemmen? Goed. Volgende vraag van Klaas Slootmans over GBS Blokbos.
Ja, het debat over de gemeenteschool Blokbos is eigenlijk al voor een groot stuk gevoerd in de pers met onder andere de directie. Maar het leek mij vooral evident dat wij hier ter zake in eerste instantie de inrichtende macht, met name het gemeentebestuur, het gaat over een gemeenteschool, daarover bevragen. Waarover gaat het? Wij kregen op enkele weken tijd twee meldingen van ouders en ook van iemand intern. De melding waarbij zij eigenlijk los van elkaar een terugkerend probleem, evolutie, aankaarten die zich binnen de school manifesteert en die vooral te maken schijnt te hebben met de veranderende sociologie van de school. We weten dat 70% van school Blokbos bestaat uit leerlingen. Dat is geen verwijt, dat is een vaststelling van niet-Belgische origine en ook ongeveer 70% is anderstalig. Wat natuurlijk veel zegt over de samenstelling van die school en ook van de ouders van die kinderen. De voornaamste bezorgdheid die daarbij veruitwendigd werd, is dat heel wat tradities en activiteiten in de school worden afgezwakt of zelfs verdwijnen en waarbij ook vooral de focus wordt gericht op de anderstalige kinderen dan wel op de Nederlandstalige kinderen die eigenlijk wat worden veronachtzaamd. Ik citeer uit een bericht dat wij binnenkregen. Als oud-leerling van de school in Lot en nu als ouder ben ik verontwaardigd als ik zie hoe de zaken veranderd zijn in GBS Lot. De gezellige kerstmarkt en kersttoet met het voorafgaand kerstknutselen is volledig verdwenen. Ik heb vroeger zelf nog in de ouderraad gezeten en hielp als vrijwilliger op de kerstbar. Toen was het duidelijk dat de opkomst laag bleef door de grote diversiteit in de school. Ook het schoolfeest is serieus afgebouwd door de totale desinteresse van de anderstalige ouders. Heel wat leerkrachten sakkeren hier al jaren over en zien met ledenogen aan hoe de situatie evolueert. Ook op het vlak van het klassikaal niveau, maar zij moeten zwijgen en uitvoeren. Tweede mail. De verbazing was groot te noemen dat de gekke week... Gekke week is dus een week voorafgaand aan carnaval Halle, waarnaar mijn kinderen als ook anderen zo naar uitkijken, plaatsruimt voor één schamel dagje dat dan eigenlijk nog een dag te laat komt. Alle scholen in Halle en omstreken, dus ook in Groot-Beersel, zullen vrijdag 28 maart in hun school omtoveren om er een heus carnavalsfeest van te maken. Met een beetje geluk kunnen ouders en grootouders ook genieten van een stoet en of een dansje dat wordt opgevoerd na een leuke dag. Helaas enkel gemeenteschool Blokbos zal dit jaar schitteren in afwezigheid. Ik kan onmiddellijk een aantal redenen vinden waarom ervoor gekozen wordt om carnaval te organiseren op die maandag in plaats van de gebruikelijke vrijdag voorafgaand aan het carnavalsweekend. Verder, extra lessen Frans voor Nederlandstalige kinderen zijn afgeschaft. De huiswerkklas is enkel voor een select aantal kinderen op een vreemde wijze gekozen. Zij vervolgt: alle Vlaamse waarden en normen waar vorige generaties zo voor hebben gevochten en geijverd, verdwijnen stilletjes in GBS Blokbos en alle aandacht gaat onherroepelijk naar de anderstalige kinderen met vervaging van het eerstgenoemde als onnodig een jammer gevolg. Nu, ook hier wordt het mij natuurlijk niet in dank aangenomen, maar ik vind, als wij dergelijke berichten binnenkrijgen, dat die hier ook moeten worden geuit en daarom... stel ik volgende vragen aan de burgemeester die in deze bevoegd is voor onderwijs. Waarom werd het carnavalsfeest in GBS Blokbos uitzonderlijk na het carnavalsweekend georganiseerd, in afwijking van de traditie in andere scholen? Wij vernemen daarbij dus bij mensen die bij het initiële beslissingsproces betrokken waren, dat de echte reden de Ramadan is. Ik vraag gewoon of dat klopt. Klopt het ook dat er een aantal schoolactiviteiten in GBS Blokbos structureel zijn afgebouwd, zoals grootoudersfeest, kerststoet, kerstmarkt, omwille van de totale desinteresse van voornamelijk de allochtone ouders? Drie, waarom worden ouders van Nederlandstalige, goed presterende leerlingen, waarom worden die niet langer uitgenodigd op oudercontacten of zelfs ontmoedigd om naar oudercontacten te komen? Zij krijgen op voorhand de melding: blijf thuis, je moet eigenlijk niet komen. We hebben vooral aandacht voor de anderstalige ouders. We horen daarbij ook dat die oudercontacten eigenlijk voornamelijk doorgaan in het Engels en in het Frans. Kan dat worden bevestigd en is dat een beleid dat jullie ondersteunen in het kader van het Vlaams karakter en de integratievoorwaarden die wij toch stellen ten aanzien van anderstaligen? Drie, geweldincidenten op school. Wat is de policy van gemeenteschool Blokbos? Het is een lagere school, in godsnaam, maar daar vinden blijkbaar heel wat geweldincidenten plaats. Wij vernemen dat kinderen die betrokken zijn bij geweldincidenten of slachtoffer zijn van geweldincidenten, dat die ouders dan niet worden gecontacteerd. Ook hier schiet verdorie niet op de pianist, maar ik vind het mijn plicht om dat hier wel te brengen. En ten laatste algemene vraag, hoe garandeert het gemeentebestuur het aanbod en de ondersteuning voor Nederlandstalige kinderen en dat dat niet onder druk komt te staan door de focus te veel te leggen op anderstalige kinderen, bijvoorbeeld huiswerkklassen, die alleen nog maar toegankelijk zijn voor anderstaligen en niet meer voor Nederlandstaligen, wat toch een beetje een ander volk eerst beleid in de praktijk is. Tot daar.
Ja, burgemeester.
GBS Lot schrapt de carnavalsweek, breekt met traditie, omdat de Ramadan nog bezig is. Pertinent onwaar. Foute informatie, maar wat wel stilaan een traditie is, dat uw fractie, meneer Slootmans, GBS-lot op regelmatige basis eens moet bashen en telkens weer in een kwalijk daglicht moet stellen. Je hoeft er mij niet op te antwoorden. Kurt, kan ik het niet vragen aan Peter en Rudy. Ik hoop dat deze wansmakelijke berichtgeving toch niet ook die van jullie is. Dit hier, de gemeenteraad, is inderdaad het orgaan waar raadsleden vragen kunnen stellen waarop ze degelijke antwoorden moeten krijgen. Waar de oppositie de meerderheid kan bevragen. En die antwoorden wil ik zo dadelijk geven op uw gestelde vragen. Wat de nood was om mij daar dinsdag nog even aan te herinneren op het RingTV-journaal is mij volstrekt onduidelijk. Tenzij de vragen en de antwoorden van tweede orde zijn en een sappig verhaal, foute informatie zonder context op de bevolking loslaten, eigenlijk de boodschap is. Mocht het ooit zo ver komen dat ik op die manier aan politiek moet doen, het is mijn laatste dag geweest. Maar goed, ik heb wel gewacht op het juiste forum en hier zijn we nu. Maar voor de geïnteresseerde raadsleden geef ik toch graag wat context voor u zelf ideeën krijgt. En ook voor we naar de vragen en de antwoorden gaan. Vandaag lopen in onze scholen veel kinderen rond die anderstalig zijn. In Lot 2 op 3. Dat klopt. De context waarin we vandaag lesgeven is veranderd. De manier waarop we zorg bieden is veranderd. En die evolueert nog elke dag. En ik zeg we, want ik ben ook al 30 jaar leerkracht hier in de Rand. Ik weet dus waarover ik spreek. De context is anders. Anders dan wanneer meneer Slootman zelf nog in korte broek in de basisschool zat. Maar we gaan er wel mee aan de slag. Het is een uitdaging om dit elke dag als schoolteam waar te maken. Dat constant bij te sturen, te zoeken, te plannen, bij te scholen, dat weer uitvoeren. En dit schoolteam dat gaat er vol voor. Kies samen met de inrichtende macht voor een uitdagend programma dat elk kind beter moet maken. Met resultaat trouwens. Jullie zijn raadsleden, ik nodig jullie uit de schoolvorderingsrapporten van de school te komen inkijken. Mooie resultaten waar we trots op kunnen zijn. Ik heb hier trouwens een product van Blokbos net voor mij zitten. Janis, anderstalig van thuis uit, kansen gekregen, kansen genomen, een mooi parcours gelopen. In Blokboslot. En nog lang daarna. Vandaag volgt hij rechten aan de universiteit. Maar trots zijn, je moet het willen, meneer Slootmans. Als je liever spreekt van capituleren, bewust feesten schrappen die tot onze traditie behoren, de Ramadan er nog eens tussen draaien, tja, een grootouderfeest geschrapt. U moet weten, beste raadsleden, dat het op de speelplaats doorging. We leven ondertussen al 1,5 jaar in een school in verbouwing. De organisatie daarvan pakt het schoolteam met het bouwteam en de inrichtende macht trouwens voortreffelijk aan. We bouwen aan een nieuwe school, omdat we vinden als bestuur dat je eigentijds onderwijs geeft in een moderne accommodatie, met de juiste leermiddelen. En intussen is er een alternatief voor het schoolfeest opgezet, voor alle kinderen. Ik ben geweest. Heel gezellig. Heel tof. Veel blije mensen ontmoet. Maar een kleuterfeest met dansjes, het kan nu even niet. Mag ik dat jammer vinden als ouder of als grootouder? Zeker. Maar kan ik daar begrip voor opbrengen? Ook zeker. Wat wij willen met ons onderwijsproject is kinderen laten groeien. U naar een hoger niveau tillen, zich ontwikkelen elke dag. Heel in Blokbos carrière lang. En wanneer huiswerkklassen, ze zijn trouwens niet alleen voor anderstalige kinderen, maar wel voor kinderen die er nood aan hebben, kunnen helpen om kinderen bij de les te houden, omdat ze thuis niet dezelfde steun krijgen, dan doen wij dat. Dat laat ons toe kinderen sneller te laten groeien. En wat Frans als tweede taal betreft, de wetgeving is enkele jaren geleden veranderd, waardoor we dit konden integreren in het reguliere lestijdenpakket en niet meer na schools moesten organiseren. Veel efficiënter en effectiever trouwens. Onze kinderen scoren ruim beter dan de verwachte eindterm. Met dank aan het schoolteam dat dit ter harte neemt. Het blijft echter aan de school, zijn inrichtende macht en zijn team om het onderwijs op een degelijke manier te organiseren. Naar de noden van elk kind in de school. En dat doet deze school binnen zijn context. En dat doen ze goed. En eerlijk, Carnaval is een feest. Een feest moet kunnen en het zal ook gebeuren maandag. Kinderen zullen er met volle teugen van genieten. Maar wanneer de school er ook voor kiest om aan taal te werken binnen het thema van de jeugdboekenmaand, gezien de context, lijkt mij dat toch ook een uitstekende keuze. Ik zou daar respect voor tonen. Dat in vraag stellen, de Ramadan erbij gooien, dat is de wereld op zijn kop, meneer Slootmans. Maar goed. Het zal waarschijnlijk loos zijn wat ik vraag, maar ik zou het appreciëren, Klaas, dat we stoppen met gesponsorde kwalijke berichten. Dat we stoppen met mensen die veelal zelf niet weten waarover het gaat tegen elkaar op te zetten. Polarisatie heet dat. Dat we stoppen met het schoolteam en zijn directeur telkens weer onterecht in hun hemd te zetten. Je creëert dat bewust. Het is jouw manier van aan politiek doen. En ik vind het bij momenten weerzinwekkend. En het helpt ons bij gevolg niets verder. Mijn geloofwaardigheid in uw opbouwend denken en werken heeft geen knauw gekregen. Het is vandaag onder nul gezakt. Maar ik blijf wel positief. Ik hoorde op tv dat de uitnodiging nog niet tot bij jou is gekomen. Wel, als ze niet tot bij jou gekomen is, dan doe ik het hier in naam, in bijzijn van alle raadsleden, dan nodig ik jou uit. En ik heb het met de directeur en het team doorgesproken. Je bent welkom. Welkom om eens een dag te komen meedraaien en de werking en de context echt te beleven. De drempel zal misschien eventjes moeilijk zijn om te overschrijden. Maar nadien zullen ze graag tonen waarmee ze bezig zijn. Mijn agenda ligt open. Ik maak graag met jou een afspraak daar rond. Zo heeft u wat meer context gekregen. Ik ga over naar de vragen die meneer Slootmans stelde. Waarom werd het carnavalsfeest in GBS Blokbos uitzonderlijk na het carnavalsweekend georganiseerd in afwijking van de traditie in andere scholen van Groot-Beersen? Aansluitend, waarom wordt de gekke week in aanloop naar het carnaval niet meer georganiseerd, terwijl dat in andere gemeenten en vrije scholen wel het geval is? Zoals je zei, veel van de antwoorden zijn al in de media gegeven door de directeur van de school. Bij het opstellen van een jaarplanning voor het volgende jaar hebben ze vorig jaar beslist om carnaval eens op een maandag te vieren. Trouwens, niet de eerste keer. De Ramadan hebben ze toen niet in gedachten gehouden. U kan het geloven of niet. We dachten, maandag is het ook nog carnaval in Halle. Het is dan misschien leuk dat kinderen gewoon met hun verkleedkostuum aan naar Halle kunnen trekken. Carnaval is een leuk feest. En zeker in de buurt van Halle waar carnaval leeft. Maar het behoort voor alle duidelijkheid niet tot het verplichte curriculum. We hebben carnaval niet bewust ingekort, maar ook net ruimte gemaakt voor de jeugdboekenmaand. De school moet zich focussen op zijn kerntaken en prioriteiten. En daar hebben wij hiervoor gekozen. We willen goede resultaten halen en onze kinderen laten groeien. Ik vermoed dat ook het Vlaams Belang daar niet tegen kan zijn. Gelukkig tonen onze OVSG-resultaten goed aan dat we in Blokbos onze prioriteiten juist weten te leggen. We steken dit jaar dan ook liever meer tijd in de jeugdboekenmaand dan in carnaval. Kiezen voor kerntaken, dat kunnen wij als schoolbestuur echter alleen maar toejuichen. Klopt het dat een aantal activiteiten in GBS Blokbos structureel zijn afgebouwd, zoals het grootouderfeest, de kersttoet, de kerstmarkt en wat is hier de motivatie voor? Activiteiten worden niet structureel afgebouwd. Het kan wel een komen en gaan zijn van activiteiten. Ik zei het al, het kleuterfeest hebben we tijdens de verbouwing gewoon praktisch niet kunnen organiseren. We zijn echter niet bij de pakken blijven zitten en bouwden een schoolfeest in de plaats met standjes her en der op plekken waar het wel kon op dat moment. Veel volk, blije ouders, blije kinderen. Vroeger hadden we een grote eetzaal waar we eetfeesten konden organiseren. Vandaag staat die in de Steigers. We hebben ze bij de verbouwingen niet afgeschaft, maar verhuisd naar de gemeentelijke feestzaal in Beersel. De kerststoet loopt niet meer door de straten, maar is een gezellig moment op de speelplaats geworden, met muziek, chocomelk en pannenkoeken voor iedereen. Veel mensen vonden dat nogthans een gezellig moment. En na de verbouwingen hopen we ook opnieuw een grootouderfeest te organiseren. Trouwens, onze verhalenwandeling, luisterwandeling en andere nieuwe initiatieven, daar wordt niet over gepraat. Niet interessant. Waarom worden ouders van goed presterende kinderen niet langer uitgenodigd op oudercontacten? Ik kan u zeggen, iedere ouder heeft een uitnodiging gekregen. Sommige die we als school, sommige kinderen, of sommige ouders, ouders van kinderen, die we als school zeker moesten zien, hebben een bericht gekregen dat ze zeker moesten langskomen. De anderen zijn altijd welkom. En ik lees een van de twee berichtjes door, want elke ouder heeft eigenlijk hetzelfde bericht gekregen op één woordje na. Beste ouder, we zitten over de helft van het schooljaar en hier hoort natuurlijk terug een rapport bij. Hierop kunnen we de evolutie van jouw zoon of dochter opvolgen en reeds kijken naar het einde van het schooljaar. Na het bekijken van dit rapport vinden we het als school noodzakelijk om een gesprek te hebben tijdens het oudercontact van dinsdag 11 februari. Je kan hiervoor een tijdslot reserveren via het platform Kwestie. Exact hetzelfde bericht krijgen de andere kinderen, alleen bij noodzakelijk staat niet noodzakelijk. Het oudercontact gaat steeds door in het Nederlands. Ik heb ze niet allemaal gevolgd. Ik heb dat wel nog eens gecheckt. En er wordt mij gezegd, maar ook daar, ik ben daar niet altijd bij, dus ik steek mijn hand daar niet voor in het vuur, dat de oudercontacten in het Nederlands voorzien worden. Er wordt zelf gevraagd, als je het Nederlands niet voldoende machtig bent, voor een vlot gesprek vragen we vriendelijk om een tolk te voorzien. Dus bovenstaande tekstjes zijn naar de ouders verzonden via het platform. En dat de school focust op een sterke communicatie naar ouders van kinderen met leerproblemen, dat vinden wij eigenlijk redelijk normaal. We staan daar als inrichtende macht zelf achter. En alle andere ouders zijn altijd welkom. Hoe wordt er vanuit de school gecommuniceerd met ouders over geweldincidenten op school? In Blokbos zijn er conflicten zoals in elke school. Maar het lijkt hier wel of Blokbos een ghetto-school is die in een of andere gevaarlijke buurt van Chicago ligt. We hebben helemaal niet te maken met geweldincidenten. Wel ruzies en conflicten tussen kinderen. Heb je meer info over gevaarlijke of geweldincidenten, speel ze mij dan zeker door. Ik hoor ze graag. Indien er een effectief ernstig conflict of ruzie plaatsvindt, gaat de school met betrokken leerlingen en nadien met hun ouders in gesprek, in dialoog. Het team van zorgcoördinatoren speelt kort op de bal en lijst alle info en aanpak op. Eventueel worden sancties daaraan verbonden en wordt alles genoteerd in het leerlingvolgsysteem. Dit is echter een vertrouwelijk document. Hoe garandeert de school dat het aanbod en de ondersteuning voor Nederlandstalige kinderen behouden blijft en niet onder druk komt door een eenzijdige focus op anderstalige leerlingen? We zijn als school voortdurend bezig met de taalontwikkeling van al onze kinderen. Dat ze allemaal op dezelfde manier ontwikkelen, dat is een ander verhaal. Maar onze leerlingen moeten allemaal kunnen uitgroeien tot het maximum van hun kunnen. Onze onderwijsdienst, OVSG, helpt ons door duidelijke feedback te geven bij de eindtoetsen in het zesde leerjaar. En dat helpt ons om met volgende generaties kinderen nog efficiënter en effectiever aan de slag te gaan. We mogen momenteel ook effectief trots zijn op deze resultaten. Soms kan het al eens helpen dat je heel veel kinderen hebt die wel aantikken in de zes lestijden. Wij genereerden in deze school 83 lestijden. Veel. Hè? Dat is heel veel. Maar die komt de volledige populatie leerlingen ten goede. Het aanbod mag dan gedifferentieerd zijn, maar al onze kinderen krijgen op uw niveau evenveel kansen. De ondersteuning en zorg biedt door onze context zelfs meer mogelijkheden om leerkrachten in te zetten dan in andere scholen. Ik zei het al, 83 extra lestijden. Dat is behoorlijk veel en die zetten we in voor de basiszorg van elk kind, om die uit te breiden en voor een verhoogde zorg te bieden aan kinderen die extra hulp nodig hebben. En Nederlandstalige kinderen worden echt niet achteruitgeschoven. Dank u wel.
Ja, Klaas, kort alsjeblieft.
Ik denk dat ik toch een kleine repliekrecht mag richten tot de burgemeester. Het wordt hier een beetje herleid tot een aanval op de school. Dat is nooit mijn intentie geweest. Het zal u misschien verbazen, maar ik heb... ik ken Dieter eigenlijk redelijk goed. Ik denk zelfs, als ik me niet vergis, dat ik met hem nog op school heb gezeten. Dus wij hebben zeer goede informele relaties. Dat is niet het probleem. Men zegt dat Lot, ondanks zijn sociologie, de beste resultaten haalt. Ik heb hier de cijfers van de schoolse vertraging mee. In Lot, dubbel van het Beersels gemiddelde. 20% schoolse vertraging, bijna 3 keer het Vlaamse. Er wordt gezegd dat het niets te maken heeft met de Ramadan, dat dat een schande is dat ik dat durf aangeven, ook hier, ik heb veel hobby's, maar als mensen mij dat melden, 1 ouders, 2 mensen die bij het initiële beslissingsproces betrokken zijn, die zeggen mij dat de initiële reden is, ook daar, sorry, u mag mij daarvoor culpabiliseren en zeggen dat ik onder uw niveau zit, van gelijk welke appreciatie, kijk, dan vind ik het mijn plicht om dat hier ook te uiten. Als 3 bronnen mij zoiets aangeven, vind ik dat ik dan zelfs een journalist van de tijd, denk ik zelfs in zijn gazet noteren, en dan vind ik het evident dat ik dat hier vooruitwendig op een gemeenteraad. En ik hoor dan van de directie, ja, maar we hebben dat vorig jaar in mei al beslist, dus dat heeft niets met de Ramadan te maken. Wel, ik zal u zeggen, we zijn nu maart, de Ramadan volgend jaar die zal beginnen op 18 februari. Ik weet dat nu al. Dus dat is gewoonweg geen argument, dat is een... Drogreden, de geweldincidenten. Er is een schrijven van een ouder, zeer onderbouwd, dat aangeeft dat er geweldincidenten plaatsvinden op de school en dat zij als ouder, betrokken partij, niet geconsulteerd worden over het feit dat dat is geschied. Ook daar, dat wordt gedaan alsof ik dat uit mijn duim zeg. Ik heb eigenlijk zin om die mails eens gewoon door te sturen. Dan kunnen jullie dat gewoon zien, maar ik weet wat er zal gebeuren, zeker met leerkrachten. Als leerkrachten, stel u nu 1 keer voor dat ik zo'n mail naar u doorstuur. Wat zou er met zo'n leerkracht gebeuren dat die naar Vlaams Belangers dingen zitten lekken omdat ze het zelf niet kunnen uiten binnen hun inrichtende macht en binnen hun school? Ik denk dat je daar het antwoord zeer goed op kent. Dus verdorie, culpabiliseer mij niet. Ik zit hier eigenlijk als pianist, als vertaler, als vertolker van ongerustheden die worden geuit. En dan wordt hier een applaus gegeven. Wel, dat applaus dat is dan gericht tegen de mensen, tegen de slachtoffers die eigenlijk hier aan de orde zijn. Dus in die zin is het de wereld op zijn kop.
Dan was er een volgende vraag rond...
Ja. Misschien wil ik gewoon zeggen, dat applaus is van onze fractie, omdat we blij zijn dat de burgemeester zo'n duidelijke taal spreekt en toch de moeite doet om heel dat fake news verhaal met feiten te weerleggen.
Dank u. Klaas, er was nog een vraag rond karweihulp van u.
Ja, wij vernemen, dus ik denk dat het dienstreglement thuiszorg of zoiets garandeert dat... er karweihulp kan worden geboden als je aan een aantal voorwaarden voldoet. Ik ga die hier nu niet opsommen. Maar wij vernemen gewoon dat die... ook dat zijn dingen die ik niet uit mijn duim zag, maar wij krijgen daar gewoon berichten van, mijn excuses daarvoor. Dat die hulp niet meer kan geboden worden, dat die dienst niet meer kan verleend worden. Dus via deze weg vraag ik als gemeenteraadslid mijn excuses daarvoor hoe dat juist zit en welke maatregelen er worden genomen om die karweihulp terug te installeren.
Sonja?
Ja, dank u. Ja, dus onze karweihulp is dus wel een kleine, maar een waardevolle dienst. Die bestaat uit 2 voltijdsequivalenten, maar die is erg gevoelig aan schommelingen in het personeelsbestand. Vorige zomer hadden we eigenlijk al heel wat uitdagingen. Er was iemand langdurig ziek. Dat is toen mee opgevangen door artikel 60'ers die vanuit onze diensten, vanuit het OCMB, werden ter beschikking gesteld om daar mee aan het werk te gaan. Daarbij is dan ook nog eens een medewerker ontslagen. Het komt er eigenlijk op neer dat we in januari maar een halve voltijdsequivalent hadden, waarbij eigenlijk die medewerker ook niet mag rijden met de auto. Dus dan werd er vanuit het bestuur een algemene brief gestuurd aan de gebruikers dat er personeelsproblemen zijn en dat we onze uiterste best doen om dit op te lossen, maar dat we op dat moment nog niet konden garanderen dat we de nodige hulp kunnen bieden. Nu, op dit moment loopt er een vacature voor 3 karweihulpen. zodat we zo snel mogelijk de inzet kunnen verhogen. En die vacature loopt tot 30 maart, dus tot zondag. Nu, het is geen evident profiel en ook al komen er 3 kandidaten, realistisch gezien zal het toch nog even duren voordat we terug aan 2 voltijdsequivalenten zitten voor deze dienst. Nu, we hebben niet stilgezeten. We hebben ook de VDAB-bemiddelaars gecontacteerd naar de vraag voor wijkwerken in te schakelen. Nu, u moet wel weten dat wanneer mensen daar beroep op doen, dat dan de gebruikers, dus de mensen thuis, voor het materiaal moeten zorgen. In tegenstelling tot onze karweihulp, dat het materiaal vanuit de technische uitvoeringsdiensten wordt voorzien. Nu, zoals ik daar straks al zei, we hebben ook artikel 60'ers ingeschakeld. Nu, dat is niet altijd zo evident. Dat zijn mensen die ook vaak een hele afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Daar is heel wat begeleiding voor nodig, opvolging voor nodig, omdat we toch wel kwaliteit van het werk willen en dat er moet gewerkt worden met een specifieke doelgroep. Dus vandaar ook dat onze activeringsdienst niet zomaar iedereen zal toeleiden. Nu, we hebben ook onze platform Hoppler, waar ook eventueel mensen kunnen aangeven dat ze buren willen helpen. Ook dat, als we die vraag krijgen, wordt dat ook doorgegeven via onze buurtcoördinator. Nu, dat is absoluut geen totale oplossing, maar goed, alle beetjes helpen. Nu, intussen tijd is de dienst thuiszorg en de technische uitvoeringsdiensten bezig met de voorbereiding om, wanneer we terug een betere bezetting hebben, om goed te selecteren bij wie we prioritair de dienst opnieuw gaan aanbieden, waarbij we vooral kijken naar het profiel, naar de zorgbehoevendheid, als naar het netwerk en de financiële kwetsbaarheid. We zijn dus volop in voorbereiding en we hopen dat we deze dienst dus binnenkort terug kunnen aanbieden. Ik hoop dat dat een antwoord is op uw vraag.
Dank u. Tot slot een vraag van de heer Egon Dijaert betreffende de bouwstop in Beersel.
Ja. Dus in 2020 werd erop aangegeven van onze oude fractie het punt actualisatie, visie, open ruimte en standstill nieuwe woonkernen met eenparigheid van stemmen goedgekeurd hier. Dus de meerderheid en oppositie gingen akkoord met een soort van voorlopige bouwstop in Beersel om de verkavelingsdruk tegen te gaan met het oog op behoud en versterking van de nog weinige open ruimte. Dit besluit loopt echter af op 31 december 2025. Dus onze vraag is wat de plannen zijn van de huidige meerderheid omtrent dit principe van de bouwstop.
Ja, Nele.
Ja, dank u wel voor uw vraag. Graag verwijs ik naar het PERUP kernafbakening Zennevallei, dat definitief werd goedgekeurd en al in werking is sinds augustus 2024. Bij de opmaak van het PERUP werd rekening gehouden met het verval van het verbod op nieuwe wegenis. De regel dat geen nieuwe verkavelingen zijn toegelaten waarbij een weg moet worden aangelegd, is hiermee in overgenomen in de zones die zijn afgebakend als woongebieden buiten de kern. In de overige zones, dorpskern en centrumgebied, zijn eigenlijk geen grote gebieden meer waar nog plaats is voor een nieuwe verkaveling met eigen wegenis. Dus deze nieuwe regels zijn dus al invoegen.
Dank u. De uitslag van de geheime stemming voor agendapunt nummer 8, de vertegenwoordigers van de lijn voor de algemene vergadering. Sonja van Wanselen is daar verkozen met 23 stemmen. De plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering, daar is Ingrid Verschuren verkozen, ook met 23 stemmen. Voor agendapunt 9, de vertegenwoordigers voor Providentia, daar is Katrien van Kriekingen verkozen met 23 stemmen. En plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering, Eddy de Knopper met 24 stemmen. Ja, Klaas.
Voorzitter, heel kort. Ik zou graag aan de kersverse afgevaardigde schepen van mobiliteit van Wanselen een vraag willen stellen. Ook iets dat ons gemeld wordt. Nogmaals mijn excuses ter zake. Er blijkt zich een structureel capaciteitsprobleem voor te doen op de buslijn 153, die dus van... onder andere...
Klaas, ik denk niet dat dat...
Nee, maar het is een bezorgdheid voor ons lid in de algemene vergadering. Het gaat erover, heel simpel, de bus, de 153, de lijn van op 7:29, die zit altijd overvol, waardoor dat leerlingen niet kunnen opstappen, niet op tijd op school geraken. Idem dito, de bus die om 15:40 vertrekt van Den Bosco richting Dworp, dus ook onze mensen treft, die komt vaak niet opdagen, verschijnt ook niet in de app. Ik denk dat dat een bezorgdheid is die wij aan ons lid in de lijn toch mogen meegeven, dat ze dat daar eens aankaart, want het is een stringent probleem.
Dank u. Deze bezorgdheid is meegenomen. Dan sluiten we hier de...
Mag ik nog iets zeggen? Ja, het is in verband met de vraag daar straks van Klaas van de lokale economie. Omdat hij zei van fairtrade producten, landbouwers, ik moet zeggen, mijn grootouders hebben een boerderij gehad. En hij spreekt van fairtrade producten, maar dan denk ik aan koffie, cacao, ik denk niet. En thee en rijst dat onze buren, onze landbouwers hier in Beersel, dat kunnen doen. We hebben geen bodem daarvoor, het klimaat is er niet, dus... Ik denk fairtrade en lokale economie, dan denk ik aan melk, aan vlees, aan koeien. Allee, ja, ik denk dat je dat totaal moet scheiden. Lokale economie in Beersel is iets totaal anders dan een fairtrade product. Ik weet niet, Klaas, bent u al eens in een winkel binnen geweest van Oxfam, van fairtrade? Ik weet het niet. Ja, ja. Ja. Maar het is toch geen directe concurrentie voor onze lokale boeren. Ik denk het niet.
Oké, dank u.
Ja.
Dan kan ik hiermee de gemeenteraad afsluiten. Gaan we nu verder met het OCMW-agendapunt nummer 1. De notulen van de OCMW-raad van 27 februari. Zijn daar opmerkingen? Dan agendapunt nummer 2. Creatservice, de aanduiding van vertegenwoordigers... en goedkeuring van de agenda, bekrachtiging van de beslissing. Kunnen we dat goedkeuren? Dat is gewoon een kennisname. Nee. Kunnen we dat goedkeuren? Ja. Nazicht van bliksembeveiliging voor VZW, de CEDER.
Er is weinig over te zeggen, hè. Dus... De overeenkomst voor het nazicht van de bliksembeveiliging moet opnieuw moet verlengd worden. En er dus wordt voorgesteld om die opnieuw af te sluiten met de firma, zoals het dus in het besluit staat omschreven.
Dank u. Zijn daar vragen over? Kunnen we dat goedkeuren? Ja. Dan laatste agendapunt, overeenkomst coördinerende raadgevende arts en algemeen reglement medische activiteit. Sonja?
Dat is eigenlijk een besluit van de Vlaamse regering, waardoor dat dus moest aangepast worden. Het doel is eigenlijk dat de bewoner een optimale medische zorg kan krijgen in het woonzorgcentrum.
Goed, dank u. Dan kan ik hier ook het OCMW afsluiten. Dank u.